This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Als je planten gefrituurd worden, dan gebruik je het best... Nou, noem maar nog even drie.
Lavendel, zonnehoedjes, nepeta, kattenkruid, algemilla.
Zijn dat er drie?
Nee, dat zijn er vier. Maar ik denk, ik ga net zo lang door tot ik jij er wat van zeg.
Ja, zo'n samenvatting hoort kort en snappy te zijn.
Ja, dat is waar. Dat ben ik niet.
Luister om de week naar Roelof de Vries en hovenier Nick Dijs in Tuinmannen.
Valikant failliet, over geld praat je niet. Wow-oh-oh-oh-oh, over geld praat je niet. Wow-oh-oh-oh-oh.
Hi Vincent.
Hey.
Hallo.
Daar zijn we weer.
Wij gaan een lekker heikel onderwerp aansnijden.
Ja, een heel leuk onderwerp.
Ja, vind ik ook wel. Het heeft ook heel veel psychologische kanten, zeg maar,
ja,
die
en
fascinerend zijn.
Ik ben heel benieuwd naar deze aflevering, want ik ben er niet zo goed in namelijk. Dus ik hoop heel veel te leren van jou of van de luisteraars.
Ja, het is echt een lastig ding. Het gaat over opslagvragen.
Opslagvragen,
en
ja.
En niet alleen maar voor je vaste baan natuurlijk.
Als je loonisch bent of als je, zoals wij ZZP'er bent,
ja,
om je tarieven ongegeneerd te kunnen verhogen.
Ja, in plaats van verlagen, wat de opdrachtgevers ook vaak willen doen.
Ja, inderdaad.
Dat is natuurlijk niet echt een optie.
Of wachten tot de opdrachtgever zelf naar je toe komt met, zullen we het tarief niet eens een keer verhogen?
Ja, dat heb ik ook gehad.
Oké.
Okay. Wat ben ik voor drol?
Heel aardig, ja. Maar waarschijnlijk had ik dit al zelf eerder mogen doen.
Als zij ermee komen, is het wel heel slecht gesteld.
Ja, ze geneerden zich ervoor dat het zo laag was.
Ja, maar dat vind ik ook wel heel mooi. Die bestaan ook nog, maar die heb je niet zoveel, denk ik. Die zelf komen met een verhoging.
Nee, ja.
Dus daar gaan we het over hebben.
Ja.
We hebben een leuke brief gekregen.
Ja, een reactiebrief.
Luisteraars hebben ook heel goed gereageerd op onze vraag van, nou, hoe doe jij dat, promotievragen?
Ja, heel veel onderhandeltips ook.
Nuttige tips bij zitten.
Ik heb zelf ook een boek gelezen, dat heet Salaris onderhandelen. En daar stonden ook wel
mooie
echt...
Mooie titel.
Ja.
Zag je het in zo'n boekenkastje?
Hele concrete tips.
Nee. Maar wel goede tips.
Ja.
En ik las een artikel, daardoor kwam ik op dit onderwerp in de New York Times. Met twee experts die zich hierover hebben gebogen. Er kwam ook wel veel uit, moet ik zeggen.
Ja.
Waar ik zelf nooit aan had gedacht.
Nou.
Dus dat wordt een bomvolle aflevering. En we hebben natuurlijk een sponsor.
Mm-hmm.
En dat is Next Story. En daar komen we nog aan toe.
Boeken lezen.
Ja, en luisteren.
Aaf, wat heb je deze week uitgegeven of verdiend?
Nou, het was eigenlijk een week of twee weken te laat. Want het gaat even over gratis. Ik heb iets meegemaakt, Vincent. Ik wou dat je erbij was geweest, want dat had jou veel plezier gedaan.
Ja.
Ik was gisteren in Arnhem. Ik vind Arnhem echt een krankzinnig mooie stad. Ik kan er niet over uit hoe... Ja, ik vind het een ondergewaardeerde stad, moet ik eerlijk zeggen.
Wat is er mooi aan? De Rijn? De Rijn?
Het is heel veel hoogteverschillen. Het is heel groen.
Oh ja.
De huizen
ja.
zijn heel mooi klassiek, vind ik.
Toen ik via het station... Ik ben theaterrecensent, ik ging daar vaak recenseren. Dan kwam ik altijd via het station binnen. En dat station is 10 jaar lang in verbouwing geweest.
Ja, heel lang, ja.
Daar werd ik niet vrolijk van.
Nee, die omgeving is niet zo mooi. Maar als je dan echt 5 minuten loopt, dan kom je allemaal leuke wijkjes.
Oh, ja.
En ik vind vooral dat on-Nederlandse hoogteverschil heel aangenaam.
Ja,
dat je gewoon
mooi.
Een beetje echt uitzicht hebt en zo.
Ja.
Maar goed, ik ging daar even een kopje koffie drinken. En ik liep iets binnen dat heette het... ik moet even de goede naam hebben, want dat heet het Arnhems Boekencafé, ABC. Logisch.
Mm-hmm.
En ik ging op het terras zitten en toen zag ik dat zij geen broodjes en zo hadden. Ik had eigenlijk al een beetje trek. En ik had nog een broodje in mijn tas van de trein. Maar ik dacht, ja, dat kan natuurlijk niet. Je gaat niet in een café je eigen broodje zitten eten. Dus ik dacht, dan moet ik maar een stukje taart bestellen of zo. En toen zag ik ineens op het menu staan. Je mag je eigen meegebrachte eten en drinken hier nuttigen. Mm-hmm. Als je dan ook servies erbij wilt, dan komen we je dat brengen.
Oh.
Nou ja, dit maak je volgens mij echt nooit mee. Dat je gewoon een horeca-etablissement dat aanmoedigend voor op de menukaart zet.
Ah. En dit was gewoon een reguliere winkel, een boekenwinkel.
Nou, ze hadden tweedehands boeken, een hele goede collectie trouwens. Echt niets van die dat je denkt, gadverdamme, maar echt goed uitgezocht.
Ja.
Dus ik heb ook nog een boek gekocht. En dan hadden ze een koffiebarretje en een heel mooi terras. Maar ik ging dus ongegeneerd gewoon dat broodje uit mijn tas halen. Mm-hmm. En dat ging ik lekker opeten. En toen heb ik nog een koffietje bij besteld. Maar ik vond het zo ultra sympathiek.
En voelde je daarna extra de behoefte om een boek te kopen?
Nee, eigenlijk niet. Maar ik heb het wel gedaan. Maar ik bedoel, ja.
Dat ging je toch al doen.
Dat ging ik toch waarschijnlijk wel doen. Maar ik zou daar ook dus altijd terugkomen nu. Maar er zaten dus ook mensen bijvoorbeeld. Een vrouw met een laptop, een hele stapel boeken naast zich, haar hondje in een mand. Ik bedoel, die hadden zich echt geïnstalleerd. Van, ik zit hier gewoon. Ja, dat zou in Amsterdam nooit kunnen, want daar is alles zo bomvol. Nee. En dan word je weggekeken. Maar hier was het dus weer heel gemoedelijk. Het was een prachtige tuin waar je in zat. Mm. Ja.
Mooi.
Ja, gratis kan heel leuk zijn.
Ja, heel leuk.
Maar even zeggen.
Ik probeer een appeltje te bedenken, maar dat is er niet.
Nee, dat was ook zo de bediening heel lief. Ik kan geen addertje bedenken. Gewoon geen.
Nou, klantenbinding. Dat is op zich een addertje, maar dat is alleen een positief.
Reclame, pick in, zou ik zeggen.
Mooi,
en jij,
goeie
jouw,
tip.
Jouw financiële week.
Ik was op Oerol afgelopen weekend voor mijn werk
om
theater te zien en te recenseren. En dan op een gegeven moment zat ik in het Festival Hart. En dat is zo'n, er zitten allemaal barretjes en dat soort dingen.
Oké, is dat ook waar Cornel Maas die talkshow maakt?
Nee, dat is in een, hoe heet dat? Een
Graffietje of zo.
COK.
Oh, dat is bij de COK, ja.
En dit Festival Hart is aan zee. En dat is gewoon op afgezet terrein waarop allemaal van die barretjes zijn. Een beetje zoals op de parade.
Ja,
dat
precies.
Kennen mensen ook wel van
gezellige
tijdelijke
barretjes.
Dingetjes. En daar ging ik zitten bij een cocktailbarretje.
Ja.
En dan nam ik een gin tonic.
Zo. Niet gratis.
Nee, dat is niet gratis. Maar daar gaat het niet om. Ik zat naast drie mensen.
Ja.
Een soort vriendengroep volgens mij. En die waren aan het discussiëren over dat zij hun bandjes aan het delen waren. Dus om binnen te komen heb je een bandje nodig. Ja. Net als bijvoorbeeld bij Lowlands, bij veel festivals. En een van die jongens, het was een jongen met een knotje, een jaar of half de 20.
Ja.
Die had zijn bandje afgeknipt bij het,
verbindingspuntje.
Bij het verbindingsringetje. Ja. En dat dan, zo was hij binnengekomen en dat dan gedeeld met zijn vriendin. Of hun vriendin, weet niet precies. En die had dat vertelde het verhaal niet op een of andere manier weer.
Misschien geschroeid of zo.
Dichtgelijmd op die manier binnen
was gekomen. Een hele subtiele kit.
Ja, lijm. Ja.
Niet zo sympathiek.
Nee, is niet zo sympathiek. Nee. En toen ging een vriend van hun ging zeggen, ja, maar kijk wat ik heb gedaan. Hij had het namelijk niet zo strak gedaan dat hij net als hij zijn duim heel erg plat drukte, kon hij het afdoen en delen met zijn vriendin.
Ja. Ja.
Was niet zo sympathiek.
Maar ze waren er dus ook een beetje trots op. Want
ze waren
er
trots op, ze zaten op te scheppen. En nee, ik vond het niet sympathiek om dit te doen. Zeker niet bij Oerol, want die bandjes kosten helemaal niet zoveel geld.
Oh nee?
Nee, volgens mij
dat
niet.
Dat vind ik dan inderdaad. Ja, en het zijn allemaal en van die goede theatergroepen.
Ze zaten dus cocktails te drinken, €10 de cocktail.
Ja, precies. Dus dan ga je eigenlijk de artiesten een beetje benadelen.
Ja.
En de cocktailbar spekken.
Ja.
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 Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Niet aardig?
Nou, het verbaast mij sowieso dat er 20ers rondlopen op Oerol.
Ja, het verbaasde mij dat mensen dit op Oerol überhaupt doen.
Ja,
want
allemaal van die goeie vrouwen met kleine rugzakjes.
Ja,
zo zie ik het meer voor me.
Zeker, die waren er ook heel veel.
Ja.
En ze vielen uit de toon omdat ze wat jonger waren.
Ja, en een knotje hadden.
En omdat ze inderdaad niet zo sympathiek waren.
Ja. Nou ja, volgende keer gaan we ze nemen en shamen.
Ja. Nou ja,
ik vind die dingen kun je inderdaad doen als je 15 bent en je hebt heel weinig zakgeld. Ja. En je wilt per se naar Oerol. Nou, die vrij unlikely situatie. Of bijvoorbeeld onder de flappen van het circus doorglippen of zo.
Ja, of zou je het bij Lowlands, als je er daarmee €200 uitspaart op een of andere manier.
Dat vind ik al... Ja, nou ja, ik heb helaas laatst toen ik met jou op tv was gezegd dat ik zwart reed. Daar heb ik ook mogelijk een rijk mee gehad. Verder niet echt opgelet, maar... nee, ik zou dat niet doen, want natuurlijk ik verdien genoeg geld om naar Lowlands te gaan. Maar ik snap best dat als je 15 bent, dat zijn echt enorme bedragen die je moet ophoesten. Mm-hmm. Aan de andere kant denk ik, ja, dat is kennelijk wat dit nu waard is. Het is een beetje vreemd, maar ik vind wel dat sommige ook artiesten vragen absurde prijzen voor hun concerten. Dat vind ik gewoon onsympathiek van hun.
Ja.
Want daarmee benadeel je gewoon je armere fans. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja, en dan moet je vindingrijk worden. Met schaatsjes en lijn.
Ik zeg niet doe het, maar ik zeg wel... Hey. Ja, ik vind het soms wel heel onredelijk duur. Maar dat vind ik voor Oerol helemaal niet geldig.
Het is absoluut niet waar. Nee, het absoluut niet. Nee, zeker niet.
En dan zit je al die goeie mensen die eindeloos in een duimpan theater aan het maken zijn. Echt zwaar te benadelen.
Ja, ja.
Shame on you, twintigers.
Ja. Ik was er overigens gratis, omdat ik voor mijn werk daar was.
Nou, sterker nog, je kreeg er geld voor.
Ik kreeg er geld voor, ja.
En je mocht lekker in een hotel logeren.
Dat is de ultieme hack.
Ja, ja, theater is dus geen makkelijk bestaan, maar dit soort dingen zijn natuurlijk wel hele leuke kleine perks.
Precies, ja.
Ja, en je mag gewoon vaak gratis naar het theater. Dat is ook best leuk.
Ik wou nog op één ding terugkomen ook van vorige week. Ja. Even heel snel. We hadden het over bol.com.
Ja.
En dat je daar minimaal €20 moet besteden om dan gratis verzendkosten...
Ja.
Geen verzendkosten te krijgen. En heel veel mensen reageerden met een oplossing erop. Is namelijk bol.com bonnen erbij te kopen. Dus niet een boekje omdenken of zo. Of iets
gewoon
goedkoops.
Zo'n bon.
Een bon.
Ja.
Als je per se...
En dan zet je die later weer in.
En dan zet je die later weer in.
Ja, slim.
Slim.
We hebben slimme luisteraars hoor. Het zijn echt een steetje scherpe types, die mensen.
Ja, het zijn goede vrekken.
Het zijn goede.
We hebben ze goed opgevoed.
They learned from the best. Nou ja, niet van mij, maar wel van you. Oké, heel goed. Gaan we naar de post?
Ja.
Oké. Vorige week hadden we een best opvallende brief. Namelijk, ik heb last van het hebben van een rijke vriend. Mm-hmm. Ik weet niet of iemand dat al weet. Mevrouw heette Bijtje. Die vriend had het huis voor ze betaald. Helemaal all-in. Met
de ouders.
Ja, de ouders van de ouders van die
de
vriend.
De rijke ouders van de daardoor ook rijke vriend.
Precies.
Ja.
Zij woont daar ook. En haar bijdrage en die van haar vriend is €500 per maand voor onderhoud en reparaties en dat soort dingen.
En verder hebben ze geen woonlasten, als ik het goed begrijp.
Alleen het is wel zo dat als de ouders, en ik neem aan doodgaan of hoe dat ook zit, dat huis valt helemaal toe aan die vriend.
Ja.
Dat is het. Dat wordt dan zijn bezit.
En dat is op zich nog geen probleem zolang die relatie goed is, neem ik aan. Maar
zij zat er toch een beetje mee. Ze voelde zich ook een beetje bezwaard.
Ja, ze voelde zich afhankelijk, denk ik.
Ja.
Zeer financieel afhankelijk.
Ja, en ik geloof dat ze ook wel een soort ethisch dilemma had over... Jeetje, ik woon hier maar gewoon in een fantastisch huis. Ik had dit zelf nooit kunnen betalen, et cetera. Nou, en toen kregen we een opvallende brief. Wil jij me voorlezen?
We kregen meerdere brieven
Meerdere.
Deze, want mensen werden hierdoor nogal getriggerd.
Ja, het was enorm triggering. Ja.
Iemand anders die heeft een reactie inderdaad erop. Hij of zij wil niet met naam genoemd worden.
Nee.
Zij is het. Mijn ervaring is dat verschil in rijkdom een bron van ellende is. Ze zegt, zij zal nooit gelijkwaardig zijn, alleen... Als ze heel ouderwets in gemeenschap van goederen trouwt en samen hun eigen huis hebben, kun je dit oplossen. Anders blijft er altijd een soort machtsverschil. En daarnaast vind ik €500 per maand een serieus bedrag als je niet veel verdient. Dat is ook zo, dat zei jij ook.
Ja,
volgens mij.
Ik vond dat wel veel voor onderhoud.
Onderhoud, ja. Ik neem aan dat ze allebei dan 500 in.
Ja, dan heb je 1000 per maand om je huis te onderhouden. Ja, dat is crazy.
Meer dan een hypotheek.
Ja, ik weet niet of ze in een ruïne wonen, maar.
Ja, nee, weet ik niet. Dus, want dat geld, dat gaat natuurlijk. Dat komt uiteindelijk toe aan het huis.
Ja, dus aan
en dus
eigen
aan
haar vriend.
De andere kant. Dus dat is een soort schenking daardoor als je het goed bekijkt. Zij zegt, mijn ouders zijn ook rijk en ze hebben mij altijd alles gegeven. Daardoor heb ik lang boven mijn stand geleefd en dit heeft tot allerlei problemen geleid. Inmiddels heb ik onder andere door het geld gebroken met mijn ouders. Heftig.
Ja.
Ik leef nu op eigen beurs en voel me veel beter. Ze had echt problemen met haar met het rijkdom. Als je steeds meer omgaat met mensen die rijke mensen problemen hebben, terwijl je zelf alles moet budgetteren om rond te komen, dan voelt dat niet goed. Ik heb geprobeerd om hun rijke lui gezeur naast me neer te leggen, maar dat lukte niet. Ook een probleem is dat als je zegt, als je dit of dat nog nodig hebt, dat je het meteen krijgt.
Ja, terwijl zij het fijner vindt om er zelf voor te sparen.
Ja.
Ja.
Ze kan ook in een restaurant bijvoorbeeld niet trakteren of kosten delen, omdat de activiteiten altijd boven haar stand zijn. Ik heb lang gedacht dat ik ze nodig had als backup. Maar nu ik ze gecanceld heb, voelt alles zoveel meer waardevol. Ik zit financieel lekkerder in mijn vel, met weinig.
Mm-hmm.
Ik ben mede door jullie podcast tot dit besluit gekomen.
Ja, daar schrok ik een klein beetje van.
Ja. Eigen beslissing.
Ja.
Ik gaf gewoon uit tot het op was, want ik had altijd een backup. En nu heb ik alles tot op de cent gebudgeteerd en ben fanatiek aan het sparen. Als ik een buffer heb, ga ik beleggen. Geld voelt nu positief in plaats van als een blok aan het been. Dus terugkomend op de rijke vriend, je zult nooit gelijkwaardig zijn en uiteindelijk breekt dat de relatie op. Ik zou dus toch zorgen om samen een eigen huis te kopen en het huis van de ouders terug te geven. Het maakt ook dat je samen veel gelijkwaardiger en bestendiger relatie opbouwt. Samen sappelen om het later goed te hebben, hoort er ook bij.
Ja, het is wel een beetje een fatalistische brief. Ja. Van dit gaat je opbreken. Ik denk niet dat dat per se hoeft. Ik denk ook dat er bij haar een andere psychologische werking is. Namelijk, bij haar ging het erg over regie nemen over je leven. Als je volwassen wordt en je hebt zo de
bij
neiging...
Bij deze
schrijfster. Als je zoveel op je ouders bent teruggevallen, kan ik me heel goed voorstellen dat je op een gegeven moment heel zwak begint te voelen. En denkt, ik heb geen regie. Ik doe niks zelf. Ik plan niks zelf. Ik ben altijd met mijn backup in mijn achterhoofd.
Ja.
En dat geeft je natuurlijk een soort gevoel van ja, richteloosheid en... richtingloosheid bedoel ik. En ook misschien van ja, ik leer helemaal niet om het zelf te doen.
Nee.
Dat is niet fijn. Maar bij die vrouw die ons schreef, bij Bijtje is het natuurlijk anders. Want die heeft dat wel heus wel meegemaakt. Die weet wel hoe het is om zelf geld te moeten verdienen, et cetera.
Ja, nou ja, en die is er ook zeer bewust van.
Heel bewust. Want door daarom schreef
brief, met die
ook.
Brief, inderdaad. En deze, zeg maar, deze nieuwe dame die erop reageert, is pas veel later.
Ja, tot dit besef tot gekomen. Besef, maar, en dat is ook goed.
En die relatie met haar ouders dan is blijkbaar al een soort van vergift.
Ja, want anders ga je niet met ze breken.
Die zit daar, dat is inderdaad. Dus,
dat is moeilijker.
Dat is tragisch.
Ja.
Maar de eerste.
Je kan het niet één op één vertalen naar de situatie van Bijtje, vind ik.
Nee, ik denk dat als je er bewust van bent en als ze daarover praat met haar vriend, dat misschien een probleem zou kunnen zijn of dat je daarvoor oplossingen bedenkt of hoe je alvast bedenkt wat je gaat doen met dat potje met al dat onderhoudsgeld.
Ja, want dat is heus wel een potje aan het worden.
Ja, dat ik kan ook zeggen, als we uit elkaar gaan, kunnen we dat gewoon weer verdelen natuurlijk.
Ja, ja. Ik zou inderdaad niet voor 1000 euro per maand aan je huis gaan verknutselen. Dat lijkt me een beetje veel.
Nee.
Maar wat ik vorige keer ook zei, en dat klonk een beetje makkelijk van koop ook een klein huisje voor jezelf zo makkelijk, is dat natuurlijk echt niet. Ik bedoel, een klein huisje.
Deze nieuwe reactie ook inderdaad.
Ja, nou, zij zegt koop samen een ander huis. Dat is natuurlijk best lastig als je in een heel riant huis zit waar alles betaald is. En dan je tegen je vriend zegt, hey, ik heb een beter idee. We gaan in een flat.
Laten we alles opnieuw opbouwen.
In een open aardbevingsgebied wonen. Leuk. Ja. Want sappelen hoort er ook bij. Dat zie ik niet helemaal gebeuren. Dat vind ik niet een heel realistisch scenario.
Nee,
maar het is wel heel belangrijk, denk ik, dat ze iets voor zichzelf opbouwt.
Ja.
Dus wat je ook nog zou kunnen voorstellen, is dat je die kosten wat gaat minderen. Die reparatieachtige pot, dat je die bijvoorbeeld halveert. Want dan heb je 500 per maand voor onderhoud. Nou, lijkt me prima.
Dat is nog veel. Wij doen minder dan dat.
Ja, je zou het ook nog een derde ervan kunnen doen.
Nee.
En dan kan je dat andere geld dat je daar voorheen in stak misschien gaan beleggen. Of als een soort ding voor een huis gaan bewaren. Een beginnetje van een hypotheek.
Ja, dat zei ik volgens mij vorige keer ook al. Ze moet gewoon financieel onafhankelijker gaan proberen te worden.
Ja.
En dus inderdaad het geld voor zichzelf apart zetten, sparen, beleggen.
Maar ik zou niet om deze reden... Kijk, zo werkt de liefde ook niet. Dat je om deze reden... Nou, ik ga het nu uitmaken, want het is niet gelijkwaardig. En heel veel relaties zijn financieel niet gelijkwaardig, hoor. Ik bedoel, dat is ook moeilijk om precies dat te bereiken. Alleen, het is wel belangrijk dat je onafhankelijk bent en dat je op jezelf kan staan.
Ja.
En dat als je onverhoeds die relatie moet beëindigen, dat het niet is van, oh god, maar dan heb ik helemaal geen dak meer boven mijn hoofd. En ook geen mogelijkheid daartoe.
Nee, dat moet je voor zijn inderdaad. Ja, en dat je, en het probleem, het gevaar is ook dat je inderdaad nu dus boven je stand leeft.
Ja.
Stel dat dat 10 jaar duurt, dan raak je gewend aan bepaalde levensstijl.
Ja, dat is waar.
Met dat huis, maar er horen ook bepaalde etentjes bij. Ja. Of een hele fijne auto, vakanties. Ja. En als dan onverhoopt de relatie uitgaat en dan zou je terug moeten vallen naar een veel lagere levensstijl. Dat is gewoon heel lastig
dat
en
is moeilijk.
Pijnlijk.
Alhoewel deze vrouw die ons schreef natuurlijk wel zegt, zij heeft dat gedaan. Ze zat altijd in chique restaurants en
tegen
lekker
haar
mee
zin.
Te prikken. Ja. En nu is ze eigenlijk heel blij met het sappelende bestaan, omdat ze zelf de regie heeft. Dat kan ook gewoon goed voelen.
Ja, ik vind het wel lastig te geloven dat je daar echt... Het klinkt vrij extreem.
Ja, het is een beetje extreem.
Ik weet niet of dat... Ja, ik weet niet of dat nou... Of je daar echt gelukkiger van wordt.
Nou, ik denk dat een van de belangrijkste gevoelens in het leven om gelukkig zijn vrijheid is.
Mm-hmm.
En je eigen regie hebben. Dat zijn twee hele belangrijke dingen. En die had zij niet echt. Dus dat juk heeft ze wel van zich afgeworpen. En dat je dan wat minder vaak in een 10-sterrenrestaurant zit, waar je al zo vaak hebt gegeten dat je neus uitkomt. Zo leuk zijn restaurants ook niet per se. Nee. Kan misschien wel heel goed voelen.
Ja, nee, absoluut. Absoluut. Ja, maar er speelt in ieder geval meer.
Er speelt meer. Dat het is tussen een ouder en een kind ook anders dan tussen twee partners.
Nou.
Maar die brief heeft de vorige vrouw niet voor niks geschreven. En er zitten wel haken en ogen aan die situatie. Hmm. Dat is zeker waar.
Ja.
Ja.
En wat vind je van trouwen in, hoe heet dat? In
gemeenschap van goederen. Ja, ik vind dat niet per se de oplossing, eerlijk gezegd.
Dan maakt het alleen maar lastiger mee.
Nou ja, dan hou je die afhankelijkheid wel gewoon keihard in stand natuurlijk. Dan is het van geef me de helft van het huis als we klaar zijn. Dat, ja, ik weet niet of ik dat nou de meest empowering oplossing vind.
Nee.
Jij?
Nee, dat kan ook weer raar. Dan kunnen de ouders van die vriend ook raar van opkijken.
Ja, want die hadden dus bedacht, het valt hem toe.
Ja, en
die denken dan, ze is op zijn geld uit.
Ja, precies, ja. Nee.
Ik weet niet of ik dat de leukste oplossing vind voor dit probleem.
Nee.
Ik zou zelf regie nemen en zelf plannen maken beter vinden. En ook leuker voor je relatie.
Zeker. En ook voor je geestesgesteldheid is het altijd leuk om plannen te maken.
Van eigenwaarde, dat is best wel belangrijk.
Ja.
Zullen we die hele korte tip ook nog even voorlezen die we hadden gekregen?
Ja, doe maar.
Leuke aflevering, dankjewel. Ik zou wel echt oppassen met investeren in een huis dat niet van jou wordt. €500 per maand is meer dan mijn hypotheekdeel. Ja, het is echt veel.
Het is ook meer dan mijn hypotheekdeel.
Ja, mij ook. Dat vind ik echt heel veel voor onderhoud. In feite is het een rechtstreekse donatie aan je vriend, omdat jij geen enkel recht hebt op het huis. Hij investeert evenveel, maar krijgt ook de opbrengst ervan uiteindelijk. Ik zou zeggen, hij het onderhoud en het huis, samen de vaste lasten. En dan jij die 500 sparen om zelf iets op te bouwen.
Ja.
Is ook redelijk, hè? Want er zijn ook nog vaste lasten.
Ja.
Die kan je wel indelen.
Tuurlijk, ja, maar dat moet je ook indelen, denk ik.
Ja, dat is op zich heel redelijk, want verder heeft ze dan niet zoveel kosten.
Nee.
Ik vind het ook wel een leuke oplossing.
Ja, en €500 sparen per maand is pittig. Is gewoon lekker. Dan,
dan schiet
bouw
er wel
je
op.
Goed op. Jazeker, ja.
Dat weet jij.
Zeker, ja.
You've been there. Oké. Nou, leuk. Ik vind dit soort dilemma's vind ik heel fascinerend als het over geld gaat. Ja, het gaat over zoveel meer natuurlijk.
Het speelt hele psychologie achter.
Ja, familie, vriendschap, romantiek. Hoe leef je je leven? Het is wel een groot ding natuurlijk.
Ja, maar het fascineert me ook wel hoe vaak geld uiteindelijk toch
tot problemen
kan leiden. Terwijl je zou denken dat het uiteindelijk moet gaan over de liefde.
Ja.
Heel romantisch gezegd. Dat
is
belangrijker.
Er zitten veel praktische haken en ogen aan.
Maar dat je inderdaad dan toch niet eruit kan komen dat het onevenwichtig verdeeld is.
Ja, voelt toch
qua
niet
inkomen
goed.
Of vermogen.
Kijk naar het familiediner. Al die familieruzies gaan heel vaak over geld en over hele domme bedragen. Dat je denkt, kom op, laat het gaan. Maar goed.
Ja, nou, ik zag ook ooit een aflevering. Het ging over €500.000.
Oké, nou, dat is ook wel even een familiefeetje.
Dat had een moeder geleend aan haar zoon om een bedrijf te kunnen beginnen.
Oh ja. Ja,
en dat
goed.
Bedrijf is mislukt en nu wil ze het geld terug.
Ja, het gaat ook wel om heel veel geld.
Ja, veel.
Ja, soms gaat het over een schilderijtje uit een of andere domme inboedel. Nou,
dat kwam overigens niet goed.
Nee, dat voelde ik al. We gaan even naar de reclame. Nou, we hebben een nieuwe sponsor, leuke sponsor.
Ja, Nextory.
Nextory, dat is een app waar je boeken kan luisteren. Er staan ook e-books op.
Je kan ze ook lezen, maar het gaat om de luisterboeken inderdaad. Ja.
Ja.
Een boek is iets waar je niet om moet bezuinigen, toch?
Nee, dat vind ik niet.
Nee.
En luister jij boeken?
Ja, ik luister boeken in bed.
Oh ja, voor het slapen gaan.
Ja, inderdaad. Ja.
Lekker. Ja. Ja. Ik doe het wel bij wandelen, want dan kan je natuurlijk, je kan niet wandelend lezen.
Nee.
Maar wel als je luistert. Dus dat vind ik wel lekker op een beetje in zo'n uur. En dan heb je alweer een achtste boek weggewerkt.
Ja, het gaat altijd snel, merk ik.
Ja, het
inderdaad.
Gaat heel snel. Veel sneller dan soms zelf lezen. Ja, het is een beetje vreemd.
Ja.
Wij hebben allebei een titel gekozen uit het rijke assortiment van Next Story om te luisteren.
Ja, ik ging gelijk zoeken op geldboeken natuurlijk. Ja. Mijn obsessie. En er stonden best veel op, moet ik zeggen.
Leuk.
Ik koos De Psychologie van Geld van Morgan Housel. Dat kende ik al, want ik had gelezen. Maar nu dacht ik, ik ga het ook luisteren. Om die lessen, want het heet ook Tijdloze Lessen over Rijkdom, Hebzicht en Geluk.
Mm-hmm.
Nog een keer tot me te nemen. Want hij schrijft over alle rare beslissingen die mensen maken met geld. En hoe je uiteindelijk gelukkig kan worden met geld. Zonder dat je nu per se er heel veel van af hoeft te weten.
Ja, en zonder dat je er stress van krijgt.
Precies, ja.
Ja, is wel belangrijk.
Dus dat vond ik leuk om te luisteren.
Ik ga voor Yellowface. Dat is een heel nieuw boek van R.F. Kuang. Zij is een Aziatisch-Amerikaanse schrijfster.
Mm-hmm.
En het gaat heel erg over... Het is een roman, maar hij is gebaseerd op haar ervaringen in de uitgeverijen. Hoe mensen, mensen met een etnische achtergrond een beetje zo willen profileren van... Nou, gaan we jou spannend neerzetten als dit. En want dat is nu in de mode.
Mm-hmm.
En daar heeft zij een soort satirisch en volgens mij spannend boek over geschreven. Met een heel geel omslag met twee Aziatische ogen erop. Ze is er helemaal voor gegaan. En ik ben er heel nieuwsgierig naar. Dus dat ga ik lekker 8:40 luisteren.
Op Nextory.
Precies. We hebben een actie natuurlijk. Ja. Geweldige actie voor onze luisteraars.
Ja, heerlijk.
50 dagen gratis. Onbeperkt luisteren en lezen.
Gratis. Is heel goed. Ja, hij is altijd opzegbaar en hij geldt alleen voor nieuwe klanten.
Ja, en je kunt je code intoetsen op www.nextstory.nl/overgeldpraatjeniet. En dan gebruik je gewoon de code overgeldpraatjeniet.
Ja, dit staat ook in de show notes, dus je kan gewoon klikken dan, denk ik.
En een lekker 50 dagen gratis onbeperkt luisteren en lezen.
Heerlijk. Next Story. Komen we toe aan ons hoofdonderwerp.
Ja, een promotie vragen of meer geld vragen voor een klus.
Opslag, ja.
Ja, opslag. Ik kwam op het onderwerp omdat de New York Times had een heel groot stuk over how to ask for a raise without alienating your boss along the way. Dus
goeie titel.
Dus dat meteen een soort van...
Jij leest de New York Times regelmatig?
Ja, ik heb daar een betaald digitaal abonnement op. Want ik vind dat een heerlijke krant. Zo'n goede krant. En online hebben ze ook superveel. En,
Jij stuurde mij dat linkje en ik klikte het aan en ik kreeg gelijk een betaalscherm. Ah, en dat heb ik natuurlijk niet gedaan.
Dat is jammer, maar ik ga het je nu gewoon vertellen. En ik heb ook nog onderzoek naar de freelance kant hiervan zitten doen. Want dit ging meer over loondienst.
Mm-hmm.
Maar wij zijn zzp'ers en veel mensen die we kennen. Dus, en daar zit net weer andere kanten aan, hoe je dat doet.
Vind ik ook lastig hoor. Maar goed, zullen we het over hebben?
Wat ik eigenlijk een van de beste en simpelste vragen in het stuk vond, was wat is nou eigenlijk het ergste wat er kan gebeuren?
Ja.
Want vooral vrouwen en introverte mensen vragen echt veel te weinig om opslag. En dan nou om van introverte vrouwen maar niet te spreken.
Mm-hmm.
Maar wat is het ergste? Hè? Ik bedoel, nee heb je, ja kun je krijgen. Zo is het gewoon.
Het is een ontzettend cliché en open deur. Ik las hem ook. Iemand stuurde dat ook op een luisteraar als antwoord.
Maar het is wel iets waar je even over na moet denken.
Absoluut, ja. Je hebt niks te verliezen.
Nee, je hebt eigenlijk niks te verliezen. Behalve als je het elke week gaat doen. Dan gaan ze je wel ontslaan op een gegeven moment. Of als je heel slecht timed. Of het heel lomp vraagt, weet je wel. Ik bedoel, misschien niet meteen na een jaar sabbatical daarmee komen. Maar goed.
Wat is het risico, zeg jij?
Ja,
maar toch doen mensen het vaak niet.
Nee, precies. Waar ze dan soms bang voor zijn, is bijvoorbeeld dat hun baas echt boos wordt. Maar als je baas hier boos over wordt, is het een vrij onredelijke baas. En moet je ook misschien gewoon naar een andere plek.
Dan weet je ook meer,
Weet je ook genoeg. Ja. Dus dan is het ook gewoon vooruitgang. Wat ik nooit had bedacht was, maar dat is omdat ik niet zoveel in vaste dienst heb gewerkt. Je hebt vaak een manager en die manager moet weer naar een directeur. Dus het is vaak wel met meerdere lagen die dit goed moeten keuren.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk tipte de financieel experts van geef jouw manager nou een soort zet je talking points waarmee die manager naar de hoger geplaatste kan gaan. Want die manager moet die hoger geplaatste weer overtuigen.
Maak het makkelijk voor haar
ja,
of hem.
Precies. Maak bij wijze van spreken 5 punten waar je zo goed in bent. En ook punten die jij voor de toekomst al hebt bedacht. Want het is niet zo van ik heb dit en dit en dit de afgelopen jaren zo goed gedaan. Het gaat ook over en ik ben heel erg van plan om onze digitale platforms uit te breiden. Ik noem maar wat. We gaan een podcast beginnen met het bedrijf. En daar kan ik heel goed aan bijdragen. Mm. Want ze moeten natuurlijk. Het is niet alleen maar een beloning voor wat je hebt gedaan. Het is ook een soort van aanmoediging om door te gaan en beter te worden. Ja. Vond ik wel slim.
Zeker, ja.
Ja.
Dus je moet eigenlijk een soort pitch doen? Soort...
Ja, je moet zelf die pitch doen. En je moet zorgen dat jouw manager die pitch onthoudt voor de hogere
Je moet
managers.
Het hem of haar makkelijk maken. Ja. Ja, precies.
En slijmen. Tenminste, zo zie ik dat. Maar eigenlijk moet je die persoon tegenover je het gevoel geven dat jij die persoon ziet als iemand die heel rechtvaardig is en die het belangrijk vindt dat er...
Ja, het psychologische spel komt.
Precies, het is natuurlijk ontzettend doorzichtig, maar je moet het een beetje op af... Nou, ik weet van jou, van jij vindt het gewoon heel belangrijk dat iedereen in dit bedrijf goed beloond wordt. En jij wil natuurlijk helemaal niemand tekort doen, zo ben jij helemaal niet. Mag ik 500 euro per maand extra? Maar dat kan je natuurlijk iets subtieler doen zoals ik het nu doe. Maar die persoon moet natuurlijk het gevoel krijgen van ik ben een goede baas en daarom geef ik mensen wel eens opslag.
Ja, want ik denk ook dat bazen of chefs of de mensen die hierover gaan, over het algemeen dat heel graag zouden willen doen, toch?
Nou ja, tenzij het rechtstreeks uit hun eigen zak komt, dan is het natuurlijk al...
Ja, nee, maar de reden waarom ze het vaak niet doen is omdat ze zelf targets hebben en ze moeten zoveel winst halen.
Ja, en dan denk je dat kan er niet af.
Nee, maar gewoon... Dus dat zijn alle dingen waarom ze... redenen waarom ze dat niet zouden kunnen doen. Maar intrinsiek willen ze het waarschijnlijk
Tuurlijk,
wel.
Tuurlijk, als ze jou goed vinden, dan willen ze jou heus wel belonen. En ze snappen ook wel dat er dingen zijn als inflatie en gewoon ouder worden en meer jaren ervaring, et cetera. Maar ik vond dit al een paar hele duidelijke tips.
Heel goed, ja. Ja. Ja, ik vond ook nog een paar tips. Want ik heb zelf weinig ervaring mee, dus. Ik heb 1 keer in vaste dienst gewerkt en toen bij de onderhandelingen, toen ik daar in dienst trad, toen kreeg ik meteen mijn eerste aanbod. Op zich
wat
leuk.
Fijn.
Maar dacht ook van ja
wat heb ik fout gedaan?
Waarschijnlijk had ik hoger kunnen inzetten. En ook als freelancer heb ik eigenlijk nooit mijn tarieven verhoogd. Dat zei ik net al, totdat opdrachtgever
iemand daarmee kwam.
Er zelf mee kwamen. Dus,
ook te laat.
Dus ik las het boek Salaris onderhandelen van Robert Kastermans.
Ja.
Dat deed ik ook trouwens als research voor mijn eigen boek. Want dan gaat het ook over salaris onderhandelen.
Ja.
Tip. En hij schrijft... eigenlijk is er altijd 5-10% meer mogelijk. Daar moet je van uitgaan.
Daar gaat hij gewoon van uit.
Ja, zijn uitgangspositie is zegt dat bijna iedereen wordt onderbetaald.
Ja, dat geloof ik wel. Dus iedereen kan 5-10% meer verdienen.
In essentie wel. Nou ja, goed, dan moet je het wel voor elkaar zien te krijgen natuurlijk. Want niet iedere baas wil dat doen. Maar daarvoor moet je dus onderhandelen. En hij heeft, wat grappig is, ik zat hem op te zoeken. Hij is ook de auteur van het boek Alles over versieren. De beste 101 openingszinnen om iemand te versieren.
Ja, dat is eigenlijk hetzelfde.
Eigenlijk hetzelfde. Het gaat om mensen.
Wat grappig dat hij die 2 boeken heeft geschreven.
Mensen overtuigen om naar jou toe te komen. Of
geld of liefde te geven.
Geld of hart te geven, ja.
Komisch.
Het is best een goed boek. Hoor. Het is heel praktisch. Er zijn allemaal kleine praktische dingen in. Ook een beetje gekke dingen. Zo. Ook van die psychologische dingen als... bij het eerste aanbod moet je 30 seconden lang beteuterd naar de vloer kijken.
Ja, sowieso stiltes laten vallen lijkt mij al te goed. Beteuterd naar de vloer 30 seconden is echt lang.
En, ja, precies. En als je dat volhoudt, dan krijg je sowieso meer. Maar
of ze denken dat je gewoon gek bent.
Precies, dit vond ik een beetje kinderachtig. Ja. Maar er stonden ook echt wel heel veel goede dingen in. Een van de belangrijkste dingen die ik uit het boek heb onthouden is... onderhandelen is niet hetzelfde als debatteren.
Oké. Okay.
En debatteren, dan probeer je gelijk te halen. Hè? Dan probeer je allebei de kanten hun gelijk te halen. En ga je de ander aanvallen. Maar tijdens onderhandelingen, zeker voor salaris, moet je proberen, zeker als vragende partij, om naar gemeenschappelijke punten te gaan
zoeken.
Ja,
op één
lijn
te komen.
Precies,
ja, dat is waar.
Dus jij wil iets gedaan krijgen. Dus je wil absoluut niet dat de ander verliest.
Nee.
Want dat geeft hem of haar een slecht gevoel. Dus je moet op zoek gaan in het gesprek naar openingen.
Ja, dus je kan bijvoorbeeld zeggen van ik wil nog wel een projectje naar me toe trekken of zo.
Je moet niet veel.
Je moet jezelf natuurlijk niet 40 uur extra werk gaan geven.
Dus altijd, dat vond ik wel een eye-opener. Dus niet meteen keihard erin gaan.
Nee.
Maar gewoon zoeken naar mogelijkheden ook, zoals je eigenlijk zou voor de tegenpartij om jou gelijk
goed
kunnen
te
geven.
Ja, dat is wel belangrijk.
En hij zegt ook, noem eerst je argumenten en pas daarna je eis, je slotsom, zeg maar. Dus eerst, wat heeft hij of zij eraan? En dan pas, wat heb jij eraan? Beperk je argumenten. Als je met te veel argumenten tegelijk komt,
wordt het te wollig.
Dan wordt het te veel en de kans is dan groot dat er een zwak argument tussen zit.
Ja, een beetje inflatie wordt het dan.
Daarop word je dan gepakt. Dus je moet je sterkste argument alleen dat doen. En als dat niet werkt, dan ga je door naar je volgende argument.
Ja, vind ik ook logisch.
Goeie tip, ja. Wijd ook niet te veel uit. Laat de ander ook gewoon vragen waarom dan.
Ja.
Dus niet te veel tekst. Want hoe meer je lult en hoe meer je jezelf...
Ja, kan je jezelf ook weer in de
kan
gat
je
lullen.
Jezelf weer in een... Precies. En wat zei je nog meer? Oh ja, formuleer argumenten als vragen. Dus niet, ik wil dat jij mijn studie gaat betalen.
Nee.
Maar... om mijn functie goed te kunnen doen, Aaf, moet ik een studie doen.
Ja.
En vind jij het ook niet eerlijker als dan het bedrijf die betaalt?
Ja, dat is natuurlijk ook inderdaad een vorm van promotie. Het hoeft niet altijd dat je een salarisschaal omhoog gaat, maar je kan ook zeggen van betaal een opleiding voor mij.
Dat is het andere grote punt ook in zijn boek.
Ja.
Secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ja, die zijn ook belangrijk.
Als het je niet lukt met puur een loonsverhoging, dan zijn er talloze secundaire arbeidsvoorwaarden.
Dat geloof ik zo.
Die je kan doen van vakantiedagen extra, betere pensioenregelingen, fiets.
Ja, dus daar kun je ook in zoeken.
Ja, kan ook. Of natuurlijk meer uren laten uitbetalen.
Ja, omdat je gewoon zegt, ik werk eigenlijk gewoon meer.
Precies.
Ja.
Ik heb een contract van 30 uur.
Ja.
Maar ik doe duidelijk werk voor 35 uur.
Ja, dan moet je natuurlijk eigenlijk niet over je kant laten gaan. Nee. Dat is ook heel makkelijk aan te tonen, lijkt mij.
Ja, dat kan je makkelijk aantonen, als dat het geval is. Dus de kans, je moet gewoon een goede argument hebben. Je moet niet zomaar komen, ik wil meer geld, want ik kan daar en daar meer verdienen.
Dat is gewoon raar. En dat komt ook een beetje lomp over, denk ik.
Ja.
Over alienating your boss gesproken, is dat natuurlijk wel een manier waarop je de mensen een beetje... van je af kan duwen. En dat wil je juist niet.
Maar goed, dit is allemaal loondienst vooral. Hè? Dit gaat om gesprekken in loondienst.
Nou ja, ik zat dus ook nog over ZZP'ers te lezen. Ik ben nu met die inflatie sowieso, maar er is altijd inflatie natuurlijk.
Zeker.
Dat bijvoorbeeld las ik, en dat heb ik echt heel, heel erg niet gedaan, een jaarlijkse verhoging met de inflatie en je voorwaarden opnemen is best wel schappelijk.
Ja.
Wat ik heel veel tegenkom in de media is dat heel veel zeggen van het loopt soms moeilijker, weet je wel. De papierkosten gaan omhoog, minder adverteerders, minder abonnees. Maar eigenlijk moet je dan niet dat nemen als een argument waarom ze jou minder gaan betalen. Want daar gaat het dus ook nog vaak over. Dat je niet eens hetzelfde blijft verdienen, maar dat het omlaag gaat. Maar dat je gewoon zegt van dat is ontzettend vervelend. Maar je snijdt ook niet in jouw eigen salaris. Want dat is natuurlijk niet zo.
Nee.
Ik heb zelfs gehoord van freelancers die zeiden, dan waren de stookkosten bij dat kantoor omhoog gegaan. Dan moesten de freelancers... dat is natuurlijk heel raar eigenlijk.
Want je geld opgestoken.
Vooral omdat hun stookkosten ook omhoog zijn gegaan.
Mm-hmm.
Dus die inflatie opnemen is schappelijk. En ook mensen
sowieso,
hun argumenten om minder te gaan betalen, die moet je gewoon eigenlijk niet aannemen.
Nee, dat nooit.
Nee. Ik heb het wel eens gedaan. en wat ook...
je moet ook dan... Je moet voor jezelf heel duidelijk hebben hoe graag... Hoe blij ben je met die baan of die opdracht.
Maar daar moet je ook niet op verkijken. Want er zijn natuurlijk veel klussen die hartstikke leuk zijn. Maar dat betekent niet dat je het voor te weinig geld moet doen.
Nee, uiteraard niet.
Ja,
nee.
Ja dus, maar sommige dingen wil je natuurlijk heel graag doen. Dat is
precies,
belangrijk.
Ja.
Maar wat gewoon opvalt is dat freelancers over het algemeen niet veel verhogen. Er was, ik las ergens dat freelancers nu 1% meer verdienen dan in 2015.
Ja, dat kan ik goed geloven.
Dat is dus 8 jaar geleden. En dan zijn ze 1% al met al omhoog gegaan. Dat is natuurlijk, dan is er iets niet goed gegaan.
Nee, maar dat geldt voor mij ook, denk ik. Ik heb in al die tijd
ook, hoor.
Nooit iets verhoogd.
Nee, amper.
Bij dingen.
Dus je kan dit echt wel verdedigen tegenover je opdrachtgevers.
Zeker, ja.
En wat ze ook zeggen, wat ik net vertelde over de manager die weer moet rapporteren aan de directeur. als freelancer is het natuurlijk allemaal nog, sta je nog verder van die mensen af. Dus probeer niet te veel tussen schijven ertussen te hebben. Probeer direct naar iemand te gaan. Bijvoorbeeld het hoofd, de hoofdredacteur, de chef, baas, de baas, de ondernemer. Die. Want anders dan gaat jouw toch al moeilijk uit te leggen verhaal weer door een heel erg lange chain. En dan komt het gewoon niet.
Ja, bij freelance is het ook vaak, het ligt een beetje aan bij waar je dat doet, maar het is ondoorzichtig wat andere freelancers verdienen.
Dat weet je helemaal niet. Nee.
Op kantoor is dat bijvoorbeeld ook niet altijd het geval. Maar je kan
banen waar schalen zijn en zo. Dan weet je in ieder geval iets.
CAO's. En je kan ook gewoon aan de collega die naast je zit, als je die goed kent.
Kan je mensen even vragen.
Kan je dat goed vragen waarschijnlijk, ja.
Nou, ik heb het bijvoorbeeld...
Wordt steeds meer gedaan,
als columnist heb ik ook wel met anderen daarover gepraat, hoor. Ja. Gewoon om even te checken van, is dit nou
wat
heel
redelijk
raar? Of,
ja, precies. Ja.
Dus dat vind ik, dat is sowieso wel een goede tip. Want dan kan je de opdrachtgever ook weer even mee om zijn oren slaan.
Nou ja, dat wou ik zeggen. Dus als freelancer moet je gelijk gestemd of gelijk mensen die dezelfde werk uitvoeren.
Ja, voor dezelfde personen. Ja, dat is heel belangrijk. En wat ik las, en dat heb ik zelf ook niet goed gedaan, is het is toch soms goed om die gesprekken live aan een gewoon face-to-face te voeren. En niet via een mailtje. Want dan gaan mensen veel te makkelijk terug mee. Nee, doe ik niet. Want dat is
altijd
echt super
live.
Simpel. Ja.
Ja.
En dan aan het eind van dat gesprek moet je zeggen, dankjewel. Ik ga dit nog even samenvatten in een mail. Mm-hmm. Want dan staat het ook zwart op wit.
Zeker.
Want anders dan is het van, dat heb ik nooit gezegd. Of wat, 1000 euro? Nee, ik zei toch 800. Ja, en dat kan ook. Want het kan ook dat iedereen het weer lekker anders onthoudt. Maar als je het gewoon meteen daarna mailt, dan is er gewoon toch een soort contract.
Ja.
Dan kan je ergens op terugvallen.
Ja.
Maar face-to-face heb ik dus nog nooit gedaan. En dat had ik wel moeten doen.
Ja, ik ook niet. Maar...
Want ik heb deze mails wel eens verstuurd en dan kreeg ik gewoon nee. Ja, wat moet je dan? Dan zit je vast.
Stoppen? Staken?
Ja, maar dat is dus ook weer lastig. Zeker als ZZP'er.
Dan heb je niks.
Nee, dan is het van voor jou... Nou ja, dit is niet altijd voor jou 10 anderen. En zo moet je het zelf ook helemaal niet zien. Ja. Alleen daarmee gaan dreigen lijkt mij niet een goed middel om je onderhandeling te voeren.
Nee, nou ja, en toch, we hebben luisteraars gevraagd, toch? En
die hebben ook heel leuke antwoorden
switchen
gestuurd.
Switchen van baan wisselen, zat er wel 15 keer, 10 à 15 keer bij.
Ja, dat is natuurlijk iets wat bij ons als freelancers niet echt een optie is. Tenminste, ja, je kan van opdrachtgever
dat
switchen.
Kan.
Maar dat is iets... Zo, nee, deze zegt van elke 2 à 3 jaar, dus 10 keer geswitcht. En iemand zegt ook, je staat nooit sterker dan op het moment dat ze je willen aannemen. Dat kan zo zijn.
Toch vind ik het niet een hele duurzame manier om je salaris te verhogen. Ik zou het
Als je ook ergens goed zit, dan moet je weer weg.
Dat is zonde. En kijk, als je baan, als je denkt van ik kan net zo goed daar en daar werken, dan is het prima.
Nee, maar als het allemaal inwisselbaar is.
Je bouwt toch ook iets op bij een bedrijf of bij een werkgever.
Nou, en het gaat misschien ook wel een beetje opvallen op je cv als je elke 2 jaar, dat ze denken van, ben je nou weer geswitcht? Maar goed, misschien ben ik heel ouderwets hoor en is dit allemaal heel normaal.
Het is ook wel zo dat sommige mensen wisselen nooit van baan.
Het
is wel een optie om dat af en toe te doen, inderdaad. Ja. En inderdaad, als je nieuwe onderhandelingen aangaat, dan heb je wel meer kans om...
En vooral als je echt heel erg zien zitten, natuurlijk.
Ja, precies, want dan ben je gewild.
Ja. Wat iemand ook zei, wat ben ik geneigd te vragen, vroeg ze zichzelf af.
Mm-hmm.
Wat zou een man vragen en dan daarboven inzetten?
Ja.
Nou, dan zit je denk ik wel redelijk goed.
Ja.
En ook daar, wat we net zeiden over die pauzes houden. Mond houden nadat ik prijs heb genoemd. Dus niet gaan disclaimen, niet gaan debunken.
Niet zeggen...
En sorry.
Nee, ja, of ik wil 3000. Of als het anders niet kan, dan dit en dit en dat.
Omlaag gaat onderhandelen. Ik vind het ook leuk als je me een fiets geeft. Nee, gewoon, ik wil graag 3000 euro.
Ja, maar dat is heel erg lastig.
Is heel moeilijk. Kan je ook oefenen thuis met iemand.
Oefenen, ja, dat zei ook iemand als tip inderdaad.
Sowieso,
oefenen.
Ja. Dat is echt...
Maar dat is het lastige gewoon aan dit. Gewoon, mensen zijn gewoon bang om afgewezen te worden.
Ja.
Net als bij die openingszinnen van meneer Kastermans.
Ja, dat lijkt me eigenlijk eng hoor, eerlijk gezegd. In disco op iemand afstand. dit is ook een techniek. Het is een beetje risky, maar eerst normaal gevraagd. Het kon niet. Toen ontslag genomen. Toen kon het wel.
Ja.
Maar dat zou ik niet heel snel proberen. Maar ik kan me voorstellen dat je uit pure irritatie denkt... ja, ho even, dan ga ik toch lekker naar een ander.
Ja, maar dan moet je dus wel degelijk rekening houden met het feit dat je...
Dat niet altijd lukt.
Dat ze zeggen, oké, tot ziens.
Nee, nee. Ja, iemand zegt hier hard werken en dan komt het vanzelf. Ja, was het maar zo. Dat is echt niet altijd zo.
Nee, dat vind ik ook niet meer... niet meer helemaal van deze tijd.
Nee, ik denk dat dat helaas gewoon niet echt altijd aan de hand is.
Onderhandelen over de uitbetaalde uren, dat hebben we al gezegd.
Ja, want deze persoon zegt... het was eigenlijk een max van 36 uur... maar mijn workload was meer dan 40 uur. Ja, dat is inderdaad niet eerlijk.
En wel een hele goede tip ook van iemand die ook freelancer is volgens mij. Die zegt, ik ging beter kiezen wat ik wilde doen. En ik ging niet meer in op verzoeken om tariefverlaging.
Ja, wat
jij
dus schering en inslag is, ja.
Ja, ik heb dat nog nooit gehad, moet ik zeggen. Ik leerde zelfs zinnetjes uit mijn hoofd om die tariefdiscussie te stoppen. Dat werkte goed, zoals... Hè, vervelend dat je financieel even niet mee zit voor je. Verlaag jij ook je salaris dan?
Ja, precies.
Of, ik geef geen korting, maar je kunt altijd minder uren inkopen.
Ja.
Ja,
ja zo omzet, is het dan, hè?
Ja, nee, dat is heel goed. Haar omzet nam toe door betere keuzes te maken. Ja. Dat is volgens mij ook wel heel belangrijk als freelancer. Dat je gewoon... slecht betaalde of niet goed betaalde dingen ook gewoon afketst.
Ja, misschien en moet dat tijd... ooit in het begin, maar dat moet je natuurlijk een beetje eruit zien te werken.
In het begin, wat moet
nou
je...
Nou ja, doen? Stel je begint net met freelancen, dan is het nog pakken wat je pakken kan. Maar okay, op een gegeven moment
moet je alles
dat
aanpakken.
Niet meer.
Nee.
Nee,
maar goed, precies. Maar dan als je voor 10 jaar of zo iets doet...
Ja, dan weet je het wel een beetje.
Ja, op een gegeven moment, loyaliteit is leuk, maar dat kan ook een soort Achilleshiel
ja,
worden.
Ja, het kan ook heel ergerlijk en vervelend worden.
En dan moet je toch gewoon hele duidelijke keuzes maken voor die en die. En misschien hou je dan een aantal uur per week over. Maar goed, dat kan je bedrijf ten goede komen.
Ja.
Omdat je dan een nieuwe acquisitie gaat... Je dwingt jezelf om acquisitie te plegen, om nieuwe opdrachtgevers te zoeken of
ja.
nieuwe wegen in te slaan.
Nee,
misschien...
niet blijven sappelen nee. gewoon maar omdat het er al is. Dat
nee,
is
precies.
eigenlijk zonde.
Dus dat hoort sowieso bij ondernemerschap natuurlijk, is af en toe dat risico nemen.
Ja,
om,
en je best ervoor doen om het beter te krijgen.
Precies, om eerst de investering te doen en dan, als het goed is, meer winst te krijgen.
Ik vond deze ook wel leuk. Ik baalde, ik noemde een bedrag en kreeg het meteen. Dus ik had meer kunnen krijgen. Ja, dat is natuurlijk altijd een ding.
Ja, had ik ook.
Ja.
Ja,
ja dan, dat is toch stom. Want dan hoor je eigenlijk blij te zijn dat het is gelukt. En dan denk je, oh shit. Dit vond ik ook leuk. Dit is ook weer de risky business afdeling. Ontslag nemen, 6 maanden op reis. Ze bleken me enorm te missen. Dus jezelf misbaar. Nou ja, jezelf missend maken.
Ja. Ja, ook risico, ja. Ook een soort risico nemen. Je moet ook risico's durven nemen.
Ja,
soms.
Ik vind dit allemaal wel... Maar goed, dit was waarschijnlijk iemand die er toch al van plan was. Dus dan komt het sowieso, dan komt het gewoon vanzelf goed.
Ja.
Oh ja, dit vond ik heel leuk. Van, soms zijn dingen gewoon praktischer voor je werkgever. Ik heb uitgelegd aan mijn werkgever dat het veel werk zou schelen als ik een NS altijd vrij heb. In plaats van elke maand al die bonnetjes te moeten declareren en verwerken. En daar was hij gevoelig voor. Ja, dat scheelt hun ook wel heel veel uren.
Dat scheelt iedereen heel veel gedoe, ja.
Ja, en dan heb jij lekker je NS altijd vrij.
Ja. Ja, maar dat is ook zo'n secundaire arbeidsvoorwaarde die je gewoon...
Maar dit is voor iedereen een bonus, lijkt mij.
Er makkelijk in kan onderhandelen, ja.
Dan zit de secretaresse de hele dag die bonnen over te typen.
Ja. En ja, ook nog een ding is sowieso dat je dus de evaluatiemomenten moet inplannen.
Ja.
Zegt iemand anders. Dus, en dat is ook zo. Sommige mensen hebben helemaal geen gesprekken met hun baas of met hun opdrachtgever.
Nee, je hebt nooit een tussengesprek. Nee.
Je moet dat gewoon, zoals we zeggen, normaliseren. Dat er iedere half jaar een gesprek is waarover je sowieso gaat praten over, nou, over de baan, over iedereen nog tevreden is. Maar ook over het salaris.
Ja.
Of dat nog passend is bij de taken en bij jouw functie.
Ja. Ja, of je kan het, volgens mij zou iemand dat ook, je kan het ook splitsen, dat je eerst een gesprek gaat doen over hoe leuk ze je wil niet vinden. En dan gebruik je die argumenten om het in te zetten voor je salarisonderhandeling. Zo van, nou, jullie vonden me allemaal zo onmisbaar en hardwerkend. Ik heb een verrassing, ik wil meer geld.
Ja.
Want dat is logisch, lijkt mij in dit geval.
Meer beloning, maar het is, ook, het is ook helemaal niet gênant, toch, om meer beloning te vragen. Want
nee,
dat
en
is
het
ook
is ook
iets wat
gewoon
mensen
niet waar
tegenhoud.
Je van moet leven.
Dus ja, maar het is ook een soort waardering voor het werk wat je doet.
Het geeft weer motivatie.
Het motiveert.
Ja.
Het is helemaal, geld is helemaal, want mensen vinden geld vast ook vies natuurlijk. Dat is sowieso een probleem.
Ja.
Wat wij hier proberen aan
maar
te kaarten.
De mensen die deze aflevering luisteren hebben er wel zin in.
Ja, dat weet ik. Maar nou ja, goed. Maar mensen, er moeten redenen zijn waarom wij ook het niet durven vragen.
Het is ook gewoon, het is een beetje taboe.
Ja.
Ja, het voelt moeilijk om zo jezelf op tafel te leggen.
Precies.
En als een soort object.
Onder een prijskaartje aan te hangen.
Maar doe het toch maar wel.
Precies.
Oké. Wat zullen we doen? Aandelen nog even bekijken? Zal ik de Giro weer eens openen?
Doe maar, ja. Je hebt winsten gemaakt.
Niet.
Zeker.
Veel winst?
Dat mag ik denken, want ik heb zelf ook heel veel winsten gemaakt op de beurs de afgelopen weken.
Oh ja? Met bepaalde bedrijven of gewoon met
alles,
je mandjes?
Bijna alles doet het goed op dit moment.
Oh, dat is lekker makkelijk.
Jij hebt een totaal winst van €68, zie ik.
Crazy.
Op een bescheiden aandelenpakketje Alphabet en Apple.
Ja.
Dus alles doet het goed.
En de ETF's?
Sorry. Je hebt rond de 20% winst op die aandelen.
Echt?
Sinds aankoop, ja.
Nou, dat vind ik echt best wel veel.
Ja, het gaat ook goed. De ETF zitten rond de 5%.
Oh, oké. Okay. Ja, dus alles bij elkaar rond de 20 en de ETF is 5. Okay.
Want die techbedrijven doen het momenteel erg.
Ja, die zijn momenteel een beetje crazy. Sterk. Maar goed, dat kan allemaal weer instorten. Maar goed, dat kan altijd.
Nee, nou. Ik heb het zelf ook gezien. Ik heb ook het bericht gezien dat de beurs, de hele markt als geheel genomen weer in een stierenmarkt zit.
Nou, dat ging snel. Nou. Toch? Beren is niet lang geweest.
Nou, vanaf dat wij deze podcast begonnen.
Ja, toen begon meteen die berenmarkt. Ja. En toen kwam jouw boek uit en toen werd het de stierenmarkt.
Precies, ja. Nou ja, zo zie je maar.
Nou ja, zo zie je maar weer. Het kan verkeren in de financiële wereld.
Ja. Nee, dus de hele markt als geheel dus, is weer boven een bepaald punt uitgekomen. Ik weet niet precies wat de definities zijn, wanneer dat verandert. Maar ik weet wel dat het al een aantal maanden lang zo langzaam allemaal weer stijgt.
Ja, het klimt weer omhoog.
Er is euforie op de beurs. Veel aandelen zijn omhoog gegaan. Zeker ook bepaalde tech-aandelen. De grote namen zoals
natuurlijk
Microsoft.
Die ik had gekocht. Ja.
Die dingen die je had gekocht. Apple en Google.
Ik voelde het aankomen.
Ja, de vraag is natuurlijk wel, moet je nu instappen?
Ja.
Of moet je weer wachten tot het gaat dalen als je nu zou willen instappen? Dat is
ik
altijd
denk
de hamvraag.
Dat jij zou zeggen, toch gewoon nu instappen.
Ja, dat denk ik ook, ja. Want het kan ook nog zomaar 3 jaar doorstijgen.
Precies, en dan baal je dat je altijd niet gaat zitten wachten, want je weet toch niet wanneer dat dan weer gebeurt.
Nee, precies. Je moet niks, maar wat ik zou doen...
Ja.
Is inderdaad gewoon wat ik ook doe, maandelijks een vast bedrag
precies,
inleggen.
Precies, no matter what, gewoon inleggen die handel.
Blijf het herhalen.
Ja, en ook beginnen, als je nu wil beginnen, zou ik gewoon ook beginnen.
Je
tenminste, dit zeg
beginnen,
ik gewoon puur met jouw kennis hoor, maar...
Ja, en je wachten nu tot het weer gaat dalen is aanlokkelijk, klinkt aanlokkelijk.
En als dat nou ergens in een agenda stond, maar dat weet je
dat
ook
weet
niet.
Je natuurlijk nee. Niet inderdaad. Het kan zomaar nog verder doorstijgen, je kan ook wachten... En het dan weer nog hoger erin springen.
Ja, of dan blijkt het nog veel verder naar beneden te dalen. En dan denk je, wat jammer. Ja.
Dus het is ook helemaal niet gezegd dat deze stierenmarkt nou weer 10 jaar duurt zoals de vorige.
Dat weten we niet.
Nee.
Zelfs wij weten dat niet.
Maar aandelen lonen op dit moment.
Ja.
Ik zie het zelf ook.
Ik wil daar wel even een kleine disclaimer over doen.
Mm-hmm.
Wij zijn namelijk geen financieel adviseurs. We willen dat ook niet zijn en met beleggen kan je geld verliezen.
Zeker.
Dus beleg alleen maar met geld dat je voor lange tijd kan missen.
Ja. Wij zijn te volgen op Instagram. Op over geld praat je niet liggend streepje. En daar kan je ons vragen stellen of reageren op brieven.
Leuke tips geven.
Het kan ook via de e-mail over geld praat je niet @gmail.com.
Ja, het gezellige muziekje is van Kees Groenteman. Ik zou zeggen, koop nou even Vincents boek. Over geld praat je wel. Het boek dat je tonner maakt. Nou, het zijn beloftes.
Grote kans dat je tonner maakt.
Zeker 2% kans, nee.
Met alle tips,
die daartoe nodig zijn.
Ja, en wij zijn terug op maandag 3 juli.
Hartstikke leuk, tot dan.
Meer van dit. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.